Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 87, de versen 1 en 4. Psalm 87, 1 en 4. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En het vierde, God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87, 1 en 4. Wij doen uw belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 118 het 11e vers, de steen, die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd is, tot verbazing der beschouwers, van God ten hoofd des hoeks gelegd. Daarna luisteren we naar de schriftlezing. Deze avond is die te vinden in het slot van het hoofdstuk 7 van Matteüs. Dat is Matteüs 7, de versen 13 tot en met 29. We noemen nu als schriftlezing Matteüs 7, vers 13 tot en met 29. Na de belijdenis des geloofs, na het zingen van Psalm 118, het 11e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Matteüs 7 vanaf het 13e vers. Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Want de poort is eng. En de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Maar wacht u van de valse profeten. Dewelk in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. En iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Zo zult gij dan dezelfde aan hun vruchten kennen. Niet een iegelijk die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En iegelijk dan, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op de steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen. En zijn val was groot. En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Tot zover de schriftlezing voor deze avond, gemeente. We willen vanavond het woord van de Heere bedienen uit het slot van dit hoofdstuk. De bekende gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Tekst voor de prediking is dus Matteüs 7, vers 24 tot en met 27. We lezen daar Matteüs 7, vers 24 tot en met 27. En iegelijk dan die deze mijn woorden hoort en dezelve doet. Die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen datzelfde huis aangevallen. En het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaas man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zij zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen en zijn val was groot. Willen we samen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Tot u, Heere, komen wij ook nu de avond van uw dag gedaald is en nu we samen zijn voor deze tweede dienst. Wat een zegen, Heere, dat het zondag mag zijn en dat wij niet maar één keer, maar twee keer mogen samenkomen. Dat is een herinnering daaraan dat u bij herhaling uw volk riep in het Oude Testament. Om te laten zien dat u ze bij herhaling wilde onderwijzen. En niet slechts eenmaal, maar tot tweemaal en soms zelfs tot driemaal toe uw woord deed horen. Zo doet u het nog. Op deze zondag en op iedere zondag weer. Dat we telkens weer uw woord mogen horen. En daarin toont u ons de grote zorg die u hebt voor de zaligheid van zondaren. Want u weet wat maaksel we zijn. Mensen die er doorgaans niet genoeg aan hebben om één keer het woord te horen. Al zou dat genoeg moeten zijn. Maar omdat u onze onbevattelijkheid en de blindheid van ons hart kent, komt u telkens weer bij herhaling. Heere, wat een neerbuigende liefde. Waarmee u zich aanpast in uw grootheid en majesteit aan de kleinheid en aan de dwaasheid van ons. Laten we zo elke zondag weer en ook de herhaaldelijke diensten op de zondag zo mogen waarderen als een teken van uw opzoekende liefde. Als een teken van uw neerbuigende goedheid. En dan is het goed, Heere, dat we met zoveel hier samen mogen zijn. Wil u allen die hier zijn, met uw zegen en met uw onderwijs verblijden. Maar denk ook aan degene die voor de kerktelefoon met ons meeleven en meeluisteren. Wil u ook hen thuis in het bejaardentehuis een zegen bereiden. En laat dan uw woord, Heere, ook deze avond mogen klinken. Staan in het midden van de gemeente waarvan we afscheid genomen hebben en toch nog verbonden zijn. Op een kansel die niet vreemd is en in een gebouw wat niet vreemd is. En we zien mensen van wie we velen en velen kennen. Maar dat is niet het beslissende. Het beslissende is of u wilt komen. En of u onder ons wilt wonen en werken met uw Heilige Geest. En zo in de prediking mee wilt komen. Dat de dingen die we overdacht hebben weer nieuw mogen worden. En Heere, dat is nodig, u weet dat. Want u weet niet alleen wie wij mensen zijn zoals we hier in onze bank zitten of staan. Maar u kent ook hem die de mond tot u opent en die straks uw woord mag verkondigen. Heere, als we het alleen zouden moeten doen, wat is het dan arm? Maar wil u komen? Ook al zijn wij onbekwaam, maar toch ook niet onbevoegd, Heere. En daarom pleiten we op de bevoegdheid die u geeft, die u altijd geeft, gedrenkt in de belofte. Dat u degene die u roept, niet alleen zult laten. Heere, wil u dan zelf met uw woord en met uw geest in ons midden zijn en ons te spreken geven. En laten we zo ook mogen luisteren. Luisteren naar het woord van u. Want het is ten diepste niet belangrijk wie er voor gaat. Maar dat het woord van u heerschappij heeft. En wil u dan zelf, Heere, onder de prediking van dat woord harten openen. Heel in het bijzonder die harten die altijd nog gesloten gebleven zijn onder de verkondiging van uw woord. O God, geef dat ze het in deze dienst misschien ineens gaan zien. Dat ze het woord zoveel jaren gehoord hebben. En misschien met de boodschap van dat woord al die jaren leren instemmen. Maar het woord nog nooit gedaan hebben. En heren, dan zitten we nog op de zandgrond. Dan heeft ons levenshuis geen fundament. O God, geef dat zo door mag dringen. Dat deze dienst onvergetelijk mag worden. En de woorden van de diensten die we in het verleden hoorden. Van de afgelopen weken en maanden wellicht. Ineens gaan spreken. Of misschien meer geleidelijk gaan spreken. En dat wij met het woord van u werkzaam worden, gaan graven in de diepte, totdat we het fundament vinden, de schat vinden, de parel vinden van grote waarde. Want zonder dat fundament, zonder die parel van grote waarde, zal het niet kunnen. Heere, leer degene die onrustig geworden zijn en die geestelijk werkzaam werden met uw woord, dan ook maar geen rust vinden totdat ze dat vaste fundament wat staat hebben gevonden. En die parel die glanst met de kleur van het bloed, met de kleur van de eeuwige liefde, hebben mogen vinden. Wil u uw kinderen daarbij steeds meer stilzetten, Heere? Bij de noodzaak om nu het fundament te zoeken. En op het fundament te zinken en steeds meer te zinken. En uit dat fundament te leven. Want dan kan de storm komen. Dan kunnen de winden scheuren. En dan kan de waterstroom aanvallen. Maar waar het fundament hecht is. En waardoor het geloof op dat fundament gerust wordt, daar houdt het huis. Daar is het een behouden huis. Want het is op de steenrots gegrond. Heere, wil u zo uw woord zegenen, maar ook de keerzijde in alle ernst en in alle liefde op onze harten binden. Opdat wij alles wat geen fundament heeft, ook wat op het zand en op het ondeugdelijke gebouwd is, ontdekken. En opdat wij die ene naam die onder de hemelen gegeven is, als het fundament leren zoeken. Wil u zo uw woord gebruiken, Heere, wil het zegenen. Dat bidden we niet alleen voor de diensten van deze dag of van deze avond, maar dat bidden we voor alle diensten die in dit kerkgebouw gehouden zijn en zo u het geeft nog gehouden worden. Wil u heel bijzonder onze broeder den Butter gedenken. Laat hij, nu hij weer al meer dan een jaar hier mag zijn, steeds mogen ervaren dat u hem te spreken geeft en te preken geeft en op bezoeken te spreken geeft en te catechiseren geeft. Laat hij het werk onder uw zegen en in diepe afhankelijkheid van u de Heere mogen doen. Wil u hem ook veilig weer hier brengen aan het einde van deze week, na een periode in het Verre Oosten. Heere, geef u uw bewaring over het land en door de lucht. En laat hij komende zondag weer hier mogen voorgaan. En wil u hem en de gemeente daarin zegenen. We bidden u, Heere, wees u met heel de gemeente, met de kerkenraad, met ieder van ons, met allen in moeitevolle omstandigheden, in verdriet, in zorgen, maar ook met allen die vreugdevolle momenten mogen beleven. Heere, laat in alle dingen uw hand zichtbaar worden, in tegenspoed en in voorspoed. En laat het fundament aantrekkingskracht mogen uitoefenen, mogen schitteren, de parel, de schat die in het verborgen ligt. We bidden u, Heere, wil u met onze kerken zijn? Wil u onze kerken zegenen? Wil u ons bewaren bij uw woord? Wil u bij alle verbrokkeling en bij allerlei invloeden die ons ook als kerken zeker niet voorbij gaan, ons genade geven, Heere, en de leiding van uw geest? Heel in het bijzonder dragen we onze broeder dominee van der Ent aan u op. Een van de oud-predikanten van de gemeente ook. Die heel ernstig ziek is. En die menselijk gesproken in de laatste fase van zijn leven gekomen is. U weet hoe hij het aan u kwijt mag raken. Maar u weet ook hoe het de laatste strijd is. Voor hem en voor zijn vrouw, voor de kinderen en kleinkinderen, ook voor de gemeenten die hij mocht dienen en voor de vrienden. Heere, wil u hem allereerst heel bijzonder nabij zijn. Met uw genade, de genade waarvan hij zoveel jaren heeft mogen getuigen, ook de jaren hier. En wil u ook nu een generatie predikanten heen gaat en de gelederen van die generatie worden uitgedund, zelf jonge mannen roepen en de plaatsen die leeg worden weer vervullen. Want heren, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn altijd nog te weinig. Wil u ook, heren, dan gemeenten aan arbeiders geven en arbeiders aan gemeenten? Dan laten we het ook als gemeente maar als een voorrecht zien. Dat we een eigen herder en leraar mogen hebben. En laten alle herders en leraars het maar als een voorrecht mogen zien. Dat ze een eigen gemeente mogen hebben. Wil u, Heere, dan zo voor de predikanten zorgen, ook jonge mannen uitstoten en geven dat alles wat gedaan wordt voor hun opleiding door u gezegend wordt. Zegen de universiteit in Apeldoorn, allen die daar studeren of die daar op een andere manier mogen werken. Laat het als middel gebruikt worden in uw grote, almachtige, genadige handen. Wees u met ons land en met ons volk. Zegen ons vorstenhuis en onze regering, landelijk, provinciaal en plaatselijk. Laat uw woord heerschappij mogen krijgen weer opnieuw, Heere, in onze samenleving. Wil u een wederkeer bewerken tot u de levende God? Laat er een honger mogen komen onder ons land en onder ons volk, niet naar de dingen van dit leven in de eerste plaats, maar naar het woord van de waarheid en naar het levende fundament dat staat. Wil u daartoe ook de prediking binnen de muren van dit kerkgebouw gebruiken. Heren, wij hebben dat niet verdiend, maar wij smeken het om uw naams wil, in de vergeving van al onze zonden, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 73 en daarvan de versen 13 en 14. Psalm 73, vers 13 en 14. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? En het 14e vers, wie ver van u de weelde zoekt. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 46, tweede vers. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen. De golven mogen door haar woen het berggevaarte daveren doen. De stad, het heiligdom, de woning van God, de allerhoogste koning, wordt in haar muren te allen tijd door beekjes der rivier verblijd. Dat is het tweede vers van Psalm 46, wat we samen zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, er wordt wat afgebouwd. Ja, dat kun je zien als je door Nederland rijdt. Er zijn overal van die plaatsen waar groeikernen zijn en waar de huizen en soms de hogere gebouwen uit de grond gestampt worden. En soms denken we wel eens, wordt Nederland niet te vol gebouwd? Laatst zei iemand, de lage landen bij de zee zijn meer de betonnen bunker bij de zee geworden. En daar zit natuurlijk een heel probleem achter. Maar niet alleen letterlijk wordt er gebouwd. Want u weet wel dat dat woord bouwen ook in onze Nederlandse taal allerlei andere betekenissen kan hebben. Wij gebruiken het ook overdrachtelijk. We zeggen het dat een jongen en een meisje bouwen aan hun toekomst. Dan gaat het niet zozeer over het letterlijke bouwen van huizen, al kan dat er wel mee te maken hebben. Maar dan gaat het erom dat ze allerlei dingen doen en een carrière zoeken en een weg zoeken door het leven om een zekere toekomst te bouwen. En zelfs hebben we de beeldspraak toegepast op het einde, op het ouder worden. Dan bouw je af, zeggen we tegenwoordig. Dan probeer je dat bouwwerk van je leven af te ronden en helemaal klaar te maken. En zo kun je het zeggen dat wij mensen allemaal bezig zijn, of we jong zijn of ouder, met het bouwen aan het huis van ons leven. Alleen die gelijkenis van deze avond stelt ons daarbij voor een weerbarstige vraag. Ook een dringende vraag. Hoe zit het met het fundament? Met het fundament van uw levenshuis en dat van jou en ook dat van mij. We willen er deze avond vanuit deze overbekende gelijkenis bij stilstaan en naar een antwoord zoeken. Thema voor de preek is de gelijkenis van de twee bouwers. En we letten op drie dingen die vanuit deze geschiedenis naar voren komen. Allereerst tweeërlei werkwijze. Want die twee bouwers gaan op verschillende manieren te werk. In de tweede plaats tweeërlei fundament. Want het ene huis heeft het fundament op de rots en de ander op het zand. En in de derde plaats tweeërlei uitkomst. Want het ene huis blijft staan en het andere huis stort ineen. De gelijkenis van de twee bouwers. In de eerste plaats tweeërlei werkwijze. In de tweede plaats tweeërlei fundament. En in de derde plaats tweeërlei uitkomst. We moeten eigenlijk vanavond maar niet meteen in die gelijkenis gaan speuren. Want dan zouden we over het hoofd kunnen zien waar deze gelijkenis nu eigenlijk staat. Als u een klein beetje thuis bent in uw Bijbel, dan weet u dat deze gelijkenis het slot vormt van de zogenaamde bergrede die de Heer Jezus Christus aan het begin van zijn aardse leven, aan het begin van zijn ambtelijke optreden, liever gezegd, heeft uitgesproken. Toen verzamelde hij de scharen rondom zich en zijn discipelen stonden voor hem en op een berg is hij begonnen om de grondwetten van het koninkrijk der hemelen aan zijn discipelen en ook aan de scharen uit te leggen. Want daar ging het in die bergrede om. Ze begint in Matthäus 5 met de zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En noemt u ze verder maar op. En als de Heer Jezus dan vanuit die zaligsprekingen zo heel duidelijk heeft aangegeven wat de grondwet is van zijn koninkrijk, dan komt die reden tot een hoogtepunt, tot een climax. U mag ook zeggen, dan komt de Heere Jezus tot een heel persoonlijke toepassing. En die toepassing vindt u in het slotgedeelte van dit 7e hoofdstuk. Het begint al voor de gelijkenis. Maar de gelijkenis is als het ware het dieptepunt of het hoogtepunt van de toepassing. Waarbij de Heere Jezus Christus als het ware zijn discipelen en de scharen recht in de ogen ziet. En over de eeuwen heen ook ons nu zoals we hier zitten in de kerk recht in de ogen ziet. En zegt, en u gaat het er bij het horen van mijn woorden om dat. Ja wat? Nu gaat het er bij het horen van mijn woorden om dat u de woorden hoort en de woorden doet. Want dat is het kernpunt in die toepassing die in gelijkenisvorm aan het slot van deze bergrede wordt aangegeven. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Horen en doen. Laten we eerst eens kijken naar het beeld wat hij hier gebruikt. Want de gelijkenis, u weet het, dat is een beeldverhaal waarin aan de hand van taferelen uit het gewone leven een stukje geestelijk onderwijs, een stukje geestelijke prediking wordt gegeven. Hier is het beeld dat van twee bouwers. En de ene wordt gewoonlijk de wijze bouwer genoemd en de andere de dwaze bouwer. Bij Matthäus staat het iets anders. De wijze bouwer wordt de voorzichtige genoemd en de ander heet de dwaze. En om die gelijkenis goed te verstaan, gemeente, jonge mensen, moeten we toch even iets zeggen over die woorden wijs en dwaas in de Bijbel. Want wij zijn zo geneigd om dat woord wijs in te vullen als iets wat alles te maken heeft met ons verstand. Nou is het een zegen als je goed verstand mag hebben, vergeet het niet als een gave van God. Maar iemand kan het grootste verstand hebben. En een armlengte aan titels hebben voor zijn naam, of in de Engelstalige wereld meestal dan achter zijn naam. Maar voor God kan die de grootste dwaas zijn die er op twee benen op deze aarde rondloopt. Dat kan. Want met wijs wordt namelijk niet in de eerste plaats bedoeld dat je een goed verstand hebt en een scherp intellect. Wijs is veel meer een zaak van het hart en van het leven dan alleen maar van de hersenen. Want wijs ben je als je de Heere vreest. En dwaas ben je als je de Heere niet vreest. En dat is van het grootste gewicht. En daarom begrijpt u het. Dan kun je als jongen of als meisje, als ouderen, misschien wetenschappelijk gesproken niet zoveel gaven hebben. Dat is het ergste niet. Als je de Heere maar vreest, want dan ben je echt wijs. Dan kun je misschien niet zo makkelijk meekomen met anderen die van jezelfde leeftijd zijn, of die hoogte bereiken die anderen bereikt hebben. Dat is het ergste niet. Als je de Heere maar vreest. Want dan ben je wijs. En ik zeg het tot degene die misschien hoogte kunnen bereiken of al aardig op weg zijn. Vergeet het niet. Echte wijsheid is nog wat anders dan veel inzicht en kennis. Echte wijsheid is alleen wanneer je leven geadeld wordt door de vreze Gods. En zo kijken we weer naar die bouwer. Die twee. Die wijze en die dwaze. De Heere Jezus heeft het met die woorden al aangegeven. Het gaat bij die bouwers dus niet zozeer om het gebouw wat ze uiteindelijk maken. Maar het gaat erom dat in hun handelwijze, in hun werkwijze iets zichtbaar wordt van wat ware wijsheid is en wat echte dwaasheid is. Laten we eens kijken. En dan zien we dat die twee bouwers bezig zijn. Ziet u ze in gedachten? Ja, dan moet ik iets vertellen over dat bouwen in het Oude Oosten. Dat ging allemaal wat anders toe dan het bouwen vandaag aan de dag, zeker hier in Nederland. Een aannemer huurde je niet in als je ging bouwen. Dat deed alleen een koning wanneer hij een paleis liet maken. Dan huurde hij kundige mensen in. Maar de meeste Israëlieten, ook wanneer je een wat grotere woning liet bouwen, dat deed je meestal zelf met behulp van wat slaven of met behulp van wat kennissen. En vandaar dat er ook staat, een wijze bouwer, een dwaze bouwer. De man die voor zichzelf een huis gaat bouwen, is zelf bezig met hulp van zijn zoons misschien en met hulp van zijn slaven. Hij heeft stenen laten aankomen, laten aanleveren door mensen die in de steengroeven werken. En nu gaan ze het huis bouwen, zo laat de gelijkenis eigenlijk weten, op een vlak stuk. Misschien wel tussen de heuvels of tussen de bergen. Het is in elk geval een vlak stuk waar zand te vinden is. Die stukken waren die hadden aantrekkingskracht. Want meestal hoefde je daar niet zoveel graafwerk te verrichten. Het was daar vlakker dan in het echte heuvel- of rotsgebied. En daardoor werd op zulke hellingen waar zanderige vlakten waren veel gebouwd. En daar was op zichzelf ook niets op tegen. Want uiteindelijk, als het weer maar meewerkte, dan kon een zandbodem een vrij harde bodem zijn. En wij hier in Nederland weten daar toch het een en ander van niet. Die veenbodem of die slappe kleibodem. Nou, daar kun je geen fundering in leggen. Daar moet geheid worden. En je bent als bouwer misschien blij als je op goede zandgrond kan bouwen. Dan hoeft dat allemaal niet. Nou, zo was het in Israël ook. Alleen één ding. Weet u, die zandgronden die tussen de heuvels in lagen, daar was één bezwaar tegen. En dat is dat veel van die zandgronden, dat waren eigenlijk uitgedroogde rivierbeddingen. Wadi's noem je ze in de woestijn. En in de aangrenzende gebieden van de woestijn. Ja, daar kon natuurlijk als er een wolkbreuk kwam, als die over de bergen kwam en het noodweer werd, dat het water uit de hemel naar beneden gutste, dat het water juist langs die zanderige bedding zijn weg zocht. En voor het water is niets bestand. Maar gewoonlijk kon je daar rustig bouwen. Hoefde je ook niet diep te graven. Het zand was op zichzelf genomen stevig genoeg. En wat ziet u gebeuren? De Heer Jezus lijkt zo te tekenen dat twee mensen aan de rand van zo'n zanderig gebied ergens bezig zijn om te bouwen. En de ene bouwer, ja, die heeft natuurlijk wel wat gegraven om zijn fundering te leggen. En die heeft het zand vlak gemaakt, zodat hij goed de fundering op dat zand kon leggen. Maar hij is al heel gauw met de fundering klaar en het huis rijst al op in de hoogte. En als je dan naar die andere bouwer kijkt, dan zeg je, wat valt dat tegen? Die man is veel trager. Of trager? Die man gaat heel anders te werk. Die graaft in de diepte. En als de ander misschien al bezig is om zijn muren te laten rijzen en met stellingen bezig is om misschien de eerste verdieping aan te brengen, dan is die andere bouwer nog maar aan het spitten en aan het spitten en aan het spitten. Waarom? Wel, de Heere Jezus zegt in de gelijkenis, omdat hij op de steenrots wilde bouwen. En uiteindelijk vindt hij in de diepte vaste rots, vaste grond. En daar begint hij de steenblokken op te metselen en maakt een diepe fundering. En uiteindelijk komt ook zijn bouwwerk boven de begane grond uit en begint het vorm te krijgen. Ziet u het zo? Tweeërlei werkwijze. Allebei waren ze aan het bouwen. En het beeld wat getekend wordt door de Heer Jezus Christus lijkt erop te wijzen dat ze dicht bij elkaar bouwden. Op eenzelfde soort grond en op eenzelfde soort terrein. Maar de een fundeert zijn huis op het zand. En de ander graaft naar de diepte. Wat bedoelt de Heer Jezus daar nu mee? Wel, hij zegt de wijze bouwer of de voorzichtige bouwer, die graaft totdat hij de rotsbodem gevonden heeft. En de dwaze bouwer heeft genoeg aan die zandgrond. En de Heere Jezus legt het in het voorbijgaan uit. Weet je wat die dwaze bouwer is, die man die aan de zandgrond genoeg heeft? Dat is iemand die mijn woorden hoort en dezelfde niet doet. En die ander die zo diep aan het graven is daarentegen, dat is iemand die mijn woorden hoort en dezelfde doet. En daar wil ik in de prediking over deze tekst vanavond de vinger bij leggen, gemeente. Bij de uitleg die de Heer Jezus in deze kleine woordjes geeft. Want wij hebben misschien de toepassing in gedachten al gemaakt. En gezegd, nou ja, bij die wijze bouwer gaat het om een man die echt de Heere vreesde, die van geschonken genade leefde, die uiteindelijk van de liefde Gods het moest hebben in Christus Jezus, en die niet met allerlei goedkope redeneerseltjes tevreden was. En bij die man die zijn huis op het zandgrond bouwde, daar gaat het om een oppervlakkige man of vrouw die met een klein makkelijk redeneringtje of met een vrome gedachte tevreden is. En die oppervlakkig door het leven gaat, maar zijn huis is op de zandgrond gebouwd. Ik zeg niet dat u met dat soort redeneringen ongelijk hebt. Maar laten we de Bijbel toch zorgvuldig lezen. Want zoals u het zegt, zo staat het hier niet. Het staat er anders. En daar zit een geweldige prediking in, die u mist wanneer u onmiddellijk met uw eigen woorden en uw eigen gedachten, hoe rechtzinnig ze ook zijn, de tekst gaat lezen. Wat staat er dan? Het gaat om het horen en het doen. Dus de Heere Jezus heeft het aan het slot van de bergrede, wanneer hij de scharen voor zich heeft en wanneer hij de discipelen voor zich heeft, over horen en doen. Dat betekent, het gaat over al die mensen. En niet alleen over al die mensen toen en daar, maar ook over u en mij vandaag. Want wij allen hebben het woord van de Heere gehoord. Wij horen op dit moment de prediking van het woord van de Heere Jezus Christus, als deze tekst wordt uitgelegd en wordt verkondigd. En dan zegt de Heere Jezus, dan kan er tweeërlei reactie zijn. Je kunt het woord horen en het woord doen, dan ben je een wijze bouwer. En je kunt het woord horen en het woord niet doen, en dan ben je een dwaze bouwer. Dan heeft je huis geen fundament. Ja, maar vraagt iemand, wat is dat dan? Horen en doen? Wat moeten we dan doen? En over welk woord heeft de Heere Jezus het? En een tweede zegt, horen en doen, is dat niet al te makkelijk? Klinkt dat niet een beetje al te remonstrans? De Heere Jezus zegt het, gemeente. De Heere Jezus zegt het. Niet Arminius. Echt niet. Want die moest hier niets van hebben. Weet u waarom niet? Wel, dat wordt duidelijk als we nagaan wat de Heere Jezus bedoelt. Deze mijn woorden, dat zijn de woorden die de Heere Jezus zojuist gesproken heeft. En was nou de kern van de woorden van de Heere Jezus die in die bergrede gesproken heeft. Nou, als u dat grote middenstuk leest, u mag het thuis wel doen vanavond, Matthäus 5 en gedeelten uit Matthäus 6... dan ziet u dat de Heere Jezus daar de grondwet van het Koninkrijk der Hemelen aanduidt. En dan laat zien hoe dat de grondwet van zijn hemels Koninkrijk veel dieper graaft en veel scherper is dan de wet van Mozes. Want de wet van Mozes, zo zegt de Heere Jezus in Matthäus 5, die zei, gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u, indien ge een vrouw aanziet om haar te begeren, gij hebt al reden overspel met haar gedaan. En de wet van Mozes zegt, gij zult uw ouders eren. En nu vat ik het maar samen in mijn eigen woorden. Maar ik zeg u, dat wie toornig is op zijn ouders of zijn ouders alleen maar verwenst, die is schuldig aan het gebod. En dan ziet u dat de Heere Jezus de geestelijke betekenis, de diepte betekenis van de wet aan de orde stelt. En dan sluit hij het af met deze woorden: zo wees dan gij lieden volmaakt, gelijk als uw Vader in de hemelen volmaakt is. Dat zegt de Heere Jezus. En nou weet u wat deze mijn woorden zijn. Dan kun je in één woord samenvatten. Weest gij lieden volmaakt, gelijk mijn Vader in de hemelen is. En daarvan zegt de Heere Jezus: en zo ge deze woorden hoort en dezelfde doet. Dus wat vraagt de Heere Jezus van u en van jou en van mij vanavond? Wat vragen deze mijn woorden van ons? Weest gij volmaakt, zoals God volmaakt is. Doet u dat? Bent u dat? Ben ik dat? Als u eerlijk met die eis van de bergrede, met die heilige eis van de levende God zelf, tot uzelf inkeert, dan zegt u: Heere, hoe kan ik dat doen? Wie is tot dat in staat? Want dan zeg je: daar schiet ik niet maar een beetje in tekort, maar alles in tekort. Want zelfs in de heiligste dingen kleeft de zonde me aan. Is dat uw reactie? Brengt u dat op de knieën? Want dat bedoelt de Heere Jezus Christus in de bergrede en zeker ook met deze slotgelijkenis aan het einde. Dat u met die eis op de knieën komt en met dat woord werkzaam wordt. Met die eis van God bekeert u. Met die eis van de Heere wees volmaakt. En weet u wat een van de ergste dingen is? En nou praat ik niet over de grote wereld buiten, maar nu praat ik over onze eigen gezinde. Nu praat ik over onze eigen gemeente. Weet u wat het allerergste is? Als wij onbekeerd voortleven onder de woorden van de Heere, en ze wel horen, maar er niet werkzaam mee worden. Er niet werkzaam mee worden, misschien omdat we wat onverschillig zijn, of omdat we meteen zeggen: ja, maar dat kan een mens toch niet. En zo leven we verder. Maar vergeet u het niet, als u verder leeft alleen met het gehoorde woord. Ook al kleedt u dat nog zo rechtzinnig in, dan staat uw huis op het zand. En waarmee wil de Heere Jezus, waartoe wil de Heere Jezus met deze gelijkenis nu opwekken? Wel om mensen die het woord van de Heere horen ook werkzaam te maken, zodat ze met die eis van God in de knoop raken en verlegen worden om zijn genade en gaan zoeken naar zijn genade. Heere, hoe moet het toch? Ik moet bekeerd worden, ik moet heilig leren leven, want dat zegt uw woord, dat eist uw woord van me, maar ik zie dat het uit eigen kracht en uit eigen bronnen totaal onmogelijk is. Gena, o God, gena. Kijk, dan ga je het zoeken bij de Heere. Dan ga je graven in de schriften. dan gaat je hart uit naar het woord. En dat is nu precies het typerende van die man. Die gaat graven en gaat spitten. En die niet eerder rust vindt voordat hij de steenrots gevonden heeft. Want daarop alleen kan zijn huis gebouwd worden. En laat die ander dan maar sneller zijn. En laat die ander dan maar tevreden zijn met zijn fundament op de zandgrond. En laat die ander hem dan misschien, als hij nog bezig is met de eerste verdieping, hem glimlachend over de balustrade van zijn platte dak aanstaan kijken. Man, wat maak je er toch een hoop werk van. Maar hij rust niet voordat hij het fundament heeft gevonden. En daarmee zitten we midden in de tweede gedachte, gemeente, want wat is het fundament? Wat is het wat je als arme zondaar nodig hebt wanneer het woord van de Heere op je afkomt en de heilige eisen van God op je afkomen en je ziet dat je aan die heilige eisen van de Heere uit eigen kracht en uit eigen bronnen nooit kunt voldoen? Wel, dan zeg je, ik heb genade nodig. Ik heb een borg nodig. Ik heb een fundament nodig waarop mijn levenshuis rusten kan. En dan ga je ontdekken dat bij jezelf geen deugdelijke fundamenten zijn, hoogstens zandgronden. Maar met zandgronden ben je niet tevreden. Want je weet, als de stormen van de hoge God komen en mijn levenshuis ineenstorten, en ik zou alleen op de zandgronden van mijn eigen goede gedachten rusten, of op de zandgronden van mijn vrome idealen. En het is niet op Christus gegrond, dan deugt het niet. En daarmee heb ik al aangegeven wat het fundament is. Je kan daar op verschillende manieren over spreken, over het fundament, zeker ook in deze gelijkenis. En we zullen het proberen om het maar zo eenvoudig mogelijk te doen. Wat is het fundament? Wel, de Heere Jezus Christus heeft in zijn hele aardse prediking tijdens de jaren dat hij hier rondtrok op aarde binnen de grenzen van Israël het voortdurend laten weten dat een mens alleen vastigheid vindt, troost vindt in leven en in sterven in de genade van God die Christus openbaart. En Christus openbaart die genade in de belofte die hij spreekt, in de beloften die hij vervult, in het woord van de belofte. Daar ligt de vastigheid voor een arme zondaar. Daar ligt de vastigheid voor de kerk van Christus. En je zou dus kunnen zeggen, dat fundament dat ligt in de belofte. Maar de Bijbel spreekt er ook nog anders over. De Bijbel zegt ook dat het fundament te vinden is in Jezus Christus. De enige steenrots. De uiterste hoeksteen. Het fundament van de kerk buiten Christus is toch geen zaligheid. Dus de beloften, die kunnen het fundament genoemd worden. Christus kan het fundament genoemd worden. En je kan aan de hand van Efeze 1 nog een stap verder gaan en zeggen, de eeuwige liefde van God, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, dat is het enige fundament. Want wanneer je levenshuis door vrije gunst mag rusten op de liefde van God, die eeuwige liefde die er was van voor de grondlegging der wereld, dan houdt je huis stand, zelfs in de zwaarste wereldstorm. Dat zijn dus de drie dingen die de Bijbel aanduidt. Het fundament ligt in de belofte, in Christus, in de liefde van God, in zijn eeuwige liefde, zijn verkiezende liefde. En laten we dat nou eens proberen bij elkaar te leggen. En denk dan maar aan een gewoon fundament. En dan even niet aan het fundament van een nieuw huis. Maar u weet wel, oudheidkundigen die spitten soms naar resten van de samenleving van eeuwen geleden. En als ze dan de fundamenten van een oud huis gevonden hebben in de grond, ja, dan leggen ze dat zorgvuldig bloot. Dan graven ze laag na laag af. En dan hebben ze van die stoffers waarmee ze dat fundament nog weer schoonmaken en het stof en de aarde wegpoetsen. Nou, als u het fundament van de kerk van God zou mogen uitgraven, als het ware, dan zie je aan de bovenkant van dat fundament, als je het blootlegt, dat zijn de beloften van God. En als je dieper graaft, zie je dat onder die belofte en in die belofte van God, daar ligt Jezus Christus en zijn middelaarswerk. Want in hem zijn al de beloften van God. Ja en amen. En ons oude avondmaalsformulier zegt het, dat hij met zijn bloed en met zijn dood het verbond en de belofte van het verbond heeft verzegeld. Vooral toen hij uitriep, het is volbracht. Toen werden aan de belofte van God de bloedzegels van het middelaarswerk van Christus gehecht. En als je nog dieper graaft, dan zie je dat die grote gave van Jezus Christus en zijn bloed, dat is een geschenk van de eeuwige liefde. Dus zo gezegd, dat is een gelaagd fundament. En waar vind je nu, als je aan Gods eisen niet kunt voldoen, en als je geen penning hebt om aan die eisen van de Heere te betalen, en als je niet volmaakt kunt zijn terwijl de Heere het eist, en als je niet bekeren kunt terwijl de Heere het zegt, bekeert u, en als je niet te geloven hebt terwijl de Heere zegt, gelooft het evangelie, waar moet je het dan zoeken? Dan zegt de Heer Jezus in de gelijkenis, graven. Zoek het fundament. Wat dat betekent, biddend zoek. Pleitend zoek. Bedelend zoek. Graven in de schriften. Want die zijn het. Die van het fundament getuigen, die van de enige naam getuigen die onder de hemelen gegeven is. Zijn we zo werkzaam, biddend werkzaam met het woord van de Heer? Ja, zegt iemand. Maar dominee, dat is het nou precies. Die eisen van God die liggen er en ik ben ermee vastgelopen. En ik durf niet te ontkennen dat ik met dat woord van de Heer werkzaam ben geworden. Vroeger zei het me niets, maar nu spreekt het me aan. Het laat me geen rust. En ik zoek en ik bid en ik vraag. Maar toch, het lijkt wel alsof het steeds onmogelijker wordt. En in plaats van lichter wordt het donkerder. Dat kan toch? Moet u goed luisteren. Die man in de gelijkenis, die groef en die groef en die groef. Het heeft even geduurd, dat weten we, uit de versie zoals die bij Lucas staat, leest u het maar door, Lucas 6. Daar staat dat met nadruk, dat hij verdiepte, staat in onze Statenvertaling. Dat betekent hij spitte maar dieper en hij spitte maar dieper en hij spitte maar dieper. Nou, het zal die man toch ook wel eens moeilijk gevallen zijn, zeg. Hij zal misschien toch ook wel eens ontmoedigd geweest zijn. En vooral wanneer zijn buurman misschien met zijn jongens even aan het schaften was. En over de rand van de put heen kwam kijken hoe ver buurman wel was. En misschien hoorde hij hun schamperige grinnik als ze weer terugliepen. Nou, die is ook nog niet erg opgeschoten. Daar kun je toch wel iets bij voorstellen, want dat is net zoals geestelijk gesproken, als je aan het zoeken bent en aan het vragen bent, en allerlei stemmen komen in deze wereld, ook in de zogenaamde geestelijke wereld, op je af. En van binnen fluistert dat stemmetje, zoek maar niet meer en graaf maar niet meer, want ach, er is geen rots. En als er een rots is, dan is het toch niet voor jou. Dan zeg ik het toch in de naam van de Heere vanavond tegen u of tegen jou. Laat u door dat soort stemmen niet meezuigen en meeslepen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. In al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijp moed. Want een van de treffende dingen van de gelijkenis is dit, dat de Heere Jezus Christus zich als de verborgen schat in zijn woord wil openbaren. Het is me opgevallen toen ik deze tekst nog weer eens bekeek de laatste maanden, gemeente en een aantal bijbelverklaarders raadpleegde. Hoeveel van die verklaarders zeggen, het geheim van deze gelijkenis zit daarin dat het fundament in het verborgen wordt gevonden. En als je daar een poosje over mediteert en ziet dat het gaat om het heiling Christus, dat wordt in het woord gevonden, maar dan in het verborgen, in de diepte. Maar daarin wil de Heere Jezus Christus zich wel openbaren. En wat is dat een zegen als die aan een zondaar die het bij zichzelf niet meer kan vinden. Die ook uit zichzelf geen mogelijkheden en geen middelen heeft om God te bevredigen. Als Jezus Christus vanuit het woord de belofte gaat uitstallen. En door de Heilige Geest gaat toepassen. Dat het woord van de belofte, het evangelie van genade zijn kracht gaat doen. Dan kan die ene belofte zo tot je spreken dat je hem nooit meer vergeet. Ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En als je met het geloof, misschien een bevend geloof, toevluchtnemend geloof, zo u wilt, de toevlucht neemt tot dat woord en daarop mag zinken, dat geeft vastheid. Of ik weet wel, juist wanneer er zulke geloofsonderhandelingen zijn met de belofte van de Heere, juist wanneer u zoiets van de genade van God in zijn woord, in zijn evangelie mag ontdekken. Het kan ook weer zo bestreden worden. Maar het is er toch. Wanneer we iets van dat evangelie zijn gaan zien. Daar ligt het. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Ja, dan kun je aan de belofte van de Heere je hart ophalen. Dan mag je op de belofte van de Heere steunen. En wat een zegen is het, gemeente, als de Heere je dan zo door zijn woord en door zijn geest onderwijst. Dat je steeds meer in die belofte de beloofde gaat ontdekken. En hem steeds meer nodig krijgt. Hem steeds meer lief krijgt. Al wat aan hem is, steeds meer begeerlijk wordt en steeds meer nodig wordt. Zijn namen, zijn lijden, zijn sterven, zijn bittere helle angst, zijn opstanding. Wat een schat in het donker verborgen, die op gaat lichten. En als daar dan je bevende hand van het geloof, als daar dan je hart op mag zinken, zulk een is mijn liefste. Hij is de schoonste onder de mensenkinderen, mijn Heere en mijn God. Ja, dan ken je iets van die enige troost in leven en in het sterven. En als de Heere meer van Christus laat zien, dan gaat ook misschien door schaduwen heen die liefde van God in Christus spreken. En dan ga je zien hoe diep dat fundament nu is. En hoe vast dat fundament nu is. Dan wordt de eeuwige liefde van God het vaste fundament. Dat staat, want de Heere kent degene die de zijne zijn. En hij heeft ze lief. En wie nu op dat fundament mag zinken, die heeft vastheid. En dat fundament bewaart je. En als je dan kijkt naar dat andere fundament, ja, dat is weinig meer dan wat platgestampt zand. Daar zit geen diepte in. Daar zit geen glans in. Ja, ik moet eigenlijk zeggen, gemeente, daar zit geen liefde in. Want het is niets. Dat zegt Lucas ook bij de weergave van deze gelijkenis. Hij zegt, bij die dwaze bouwer viel dat huis omdat het geen fundament had. Dus die zandgrond, dat is geen fundament. Dat betekent helemaal niets. Ja, zolang het weer goed was en zolang de omstandigheden meewerkten, leek het nog heel wat met dat huis. Misschien zag het er nog wel wat mooier uit ook dan het huis van de wijze bouwer. Want uiteindelijk had die man heel wat meer tijd gehad om zijn ramen op te schilderen en om het balkon netjes bij te werken en de plantenbakken op het plafond, die stonden er al beter bij. Maar het was helemaal niets, want het had geen fundament. Betekent dat dan dat dat voor die dwaze bouwer alles zonder vlek en zonder stoot en zonder rimpeltje verliep? Nou, dat misschien ook niet. Gezien het klimaat in Israël zal er nog best wel eens een regenbui geweest zijn en een storm geweest zijn. U hebt misschien gelezen of gehoord hoe het in Israël juist deze dagen gestormd heeft. En misschien dat er ook wel eens een krak, een scheur in dat huis van die wijze bouwer kwam. Maar blijkbaar heeft hij altijd wel wat stukwerk bij de hand gehad en de scheuren dichtgesmeerd. En de verfpot had hij ook wel bij de hand. En de watervlekken van de lekken van de regen, die waren aardig snel weggewist. Nee, het leek allemaal mooi. En daar zorgde de dwaze bouwer ook voor. Gemeente, daar zit een geweldige prediking in. Weet u welke? Van die onbekeerde jongen, zeg, in de kerk. Die wel eens aangesproken wordt door het woord. En die ten diepste ook weet dat zijn huis op een zandgrond gebouwd is. En die soms zondagsavonds of zondagsmorgens uit de kerk komt en eigenlijk het liefste stilte op zou zoeken. Maar ja, zijn vrienden staan buiten de kerk te praten. Je kan zomaar niet weglopen, dat is onbeleefd. Trouwens, je bent ook wel benieuwd naar wat ze te vertellen hebben. En al pratende weg is de onrust uit je hart verdwenen. Je hebt wat stukwerk genomen om de scheuren dicht te maken. En de verfkwast erbij, zodat je er niets meer van kunt zien. Of iemand die dieper aangesproken is en echt de stilte opzoekt en smeekt, o God, mijn hart moet veranderen. Maar het is eigenlijk zomaar even, zomaar kort gebleven. De dingen van het leven eisten je op. Je kreeg verkering, op zichzelf prachtig. Je kreeg een baan aangeboden. En er kwam een woning vrij. En al die dingen eisten zich op en alle indrukken, ze gingen in de verkering en in de nieuwe woning of in de nieuwe baan teniet. Stukwerk, verfkwast van de man wiens huis op het zand gebouwd was. Want hoeveel onder ons zullen er zijn, gemeente, van wie we vrezen moeten dat hun leven nog rust op niets anders dan zand. En die al 20 jaar, al 30 jaar, al 50 jaar, alsmaar bezig geweest zijn om de scheuren in hun huis en de vlekken van het lekken weg te werken en wit te verven. En eigenlijk nog nooit echt de woorden gehoord hebben en er geestelijk mee werkzaam werden. Voelt u de klem van het onderwijs van de Heere Jezus in deze indringende gelijkenis? En dan zeg ik het je in zijn naam, mijn jongen of meisje, oudere hier in de kerk, als dat uw portret is, of al herkent u uw portret er maar voor een stukje in, leef zo niet door. Leef zo niet door. Want de Heere Jezus heeft zo welwillend en zo vriendelijk u willen waarschuwen en bewaarschuwen u in zijn naam. Want weet u wat het ergste is? Als dan straks die stormvloeden en die winden en die regen komt. En de tekening van de Heere Jezus duidt het aan. Een wolkbreuk boven de bergen en het water gutst van alle kanten van de bergen af. En het vormt zich tot een stroom en het kolkt langs die zanderige oever van die wadi, van die droge rivierbedding. En daar raakt het eerste huis, het huis wat op het zand gebouwd is. En de wind beukt. En het water, we kennen toch de kracht van het water niet. Het zuigt het zand onder het huis vandaan. Het huis begint te wankelen, te kraken. En het stort ineen, zegt de Heere Jezus Christus, en zijn val was groot. Weet u, als iemand onbekeerd sterft, vooral als hij de woorden van de Heere Jezus gehoord heeft en ze niet gedaan heeft, en er nooit echt geestelijk mee werkzaam is geworden. Dan kan de familie boven je rouwkaart een prachtige tekst neergezet hebben. Maar God van de hemel zegt boven jouw sterven, boven uw sterven, en zijn val was groot. En daarom zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze, hij die het woord hoort maar hetzelfde niet doet, verlaten zijn weg en keren zich tot de Heere. Want de Heere vergeeft menigvuldig. Zult u niet rusten, jonge mensen, ouderen, voordat u iets van het fundament gezien hebt en daarop leerde zinken en uw leven op leerde bouwen. Want ja, dan nog even dat andere huis. Dat huis blijft staan. Waarom? Komt er nooit een scheur in? Lekt de regen nooit door in de natte tijd? Oh, dat zal best gebeurd zijn. En juist voor degene die de Heere vrezen, kunnen de stormen van het leven heel wat schade aanrichten. En heel wat vragen opleveren. En in stilte kun je zeggen, Heere, waarom? Het huis van ons leven kan zelfs diep gekerfd worden. Dat kan ook gebeuren met een huis wat op de steenrots gegrond is. Dat je zegt, het lijkt wel ineen te storten. Scheuren, ziekte, pijn, verdriet, geestelijke verlating. Wat kan allemaal de oorzaak niet zijn? Maar weet u hoe de winden van de wereld en hoe de zuigkracht van de Satan ook schudt aan dat huis. Als we Christus in het gewaad van de belofte leren kennen, in de weg van bekering en geloof. Als we leerden leunen en leerden steunen op de eeuwige liefde Gods in Christus. Hoe arm je ook bent in jezelf. En hoezeer dat huis van onze tabernakel, zegt Paulus, ons tenthuis, dat is ons aardse leven, wordt afgebroken. Het vaste fundament van God staat. En daarom blijft het huis staan. Niet alleen in de stormen van het leven, daarin ook. Maar ook wanneer de laatste storm komt. De watervloeden. En de winden. En de regen. Dan stort het huis niet in. Al denken Gods kinderen soms op momenten van duisternis en twijfel. Heren, zal ik nog een van deze dagen omkomen. Het stort niet in, want het was op de steenrots gegrond. En dan ziet u in gedachten, mag ik u daarna nog even meenemen naar die grote gelijkenis van John Bunyan, zijn christinnenreis, helemaal aan het einde. U weet, dan gaat het anders toe dan bij de christenreis. Daar kwam Christen over de doodsrivier. Maar wat had hij het benauwd? Zo kan het sterven. Ook van een oprecht kind van God zijn. Maar de christinnenreis vult het aan en maakt het schilderij volledig. En dan zie je dat op een gegeven moment die grote kampvechter voor de waarheid geroepen wordt. Hij hoort de bazuinstoot van de overkant van de rivier des doods. Dat is het teken. Want dat bedoelt Bunyan, dat hij moet sterven. Hij weet het. Hij voelt het uur van zijn dood komen. En wat doet hij dan? Dan legt hij zijn wapenrusting af. En dan krijgen die jonge pelgrims allemaal een stukje van zijn wapenrusting. De een krijgt zijn zwaard en de ander krijgt zijn schild. En hij heeft voor iedereen een bemoedigend woord. Maar hij moet zijn wapenrusting wel afleggen. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Zo gaat hij de doodsjordaan in. En dan ziet u het wonder gebeuren, dan zakt het water. En Bunyan schrijft, ik heb nog nooit gezien dat het water in de rivier zo gezakt was. En hij komt over de rivier zonder strijd. Met opgeheven hoofd zijn koning tegemoet. En in de hemelstad luiden de klokken. Welkom pelgrim. Welkom pelgrim. Weet u waarom? Was die man zo'n krachtige gelovige? Was die man zo'n dappere strijder? Ja, dat was die allemaal ook misschien. Maar dat is niet de diepste grond waarom hij zalig wordt. Omdat hij op het fundament gebouwd is. En omdat het fundament vast is. Gehecht tot in de eeuwige liefde van God. Daarom wordt de kerk zalig. En al zal de hel woeden. En al zal de vijand de kop opsteken. En al zullen de zeeën slaan tegen dat huis. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen. De ontroerde wateren hevig ruisen. De golven mogen in haar woen. Het berggevaarte daveren doen. De stad. Het heiligdom. De woning van de allerhoogste God is veilig. Weet u waarom? Want het was op de steenrots gebouwd. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, ga u met ons. En laat deze prediking, waarin we maar iets gezegd hebben van deze diepe, ernstige en toch ook zo liefelijke tekst, laat deze prediking mee mogen gaan. En dat we onszelf toetsen. En die kernvraag, Heere, o geef dat we er niet overheen kunnen en niet meer langsheen kunnen. Hoe is ons fundament, mijn fundament? En Heere, geef dan dat wij met dat woord werkzaam worden zo dat we geen rust hebben voordat we dat fundament kennen. Want daar gaat het toch om. Alles te verliezen buiten u. Om nu als een verloren zondaar, moede, arm en naakt te zinken. Op de bloedgerechtigheid van Koning Jezus. Heere, leer ons dat voor het eerst en ook opnieuw. Opdat uw volk meer en meer de vastigheid gaat zien. In Christus, in de drie-enige God. In de vrije gunst die eeuwig u bewoog. In het ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Heere, wil zo het woord zegenen. Vermanend, waarschuwend, vertroostend. Dank voor alles wat u gaf. Wil u ons deze week, een week van werken, een week van vakantie, ook voor de kinderen en voor de jongeren, wil u ons nabij zijn. Wil u ons beschermen en bewaren. En bovenal, Heere, wil ons hart richten op u en geef dat we niet bezig zijn om met allerlei lapmiddeltjes de roepstemmen stom te maken. En de ernst van de prediking stemmeloos. Maar dat we u leren zoeken. Nu het kan. En zo het woord leren doen. Dat is nooit een doen uit eigen kracht of uit vrije wil, want die bestaat niet. Maar dat is een leren doen in een weg van sterven aan onszelf. In een weg van het niet kunnen en het niet weten, maar aangewezen zijn op genade. En genade alleen. Heere, ga ook met ons. Wees u met de gemeente. Wees u met ons. Breng ons op uw tijd weer bij elkaar. En geef dat we in die tussentijd het goede van elkaar mogen horen. Dat het fundament goed is. Want dat is het goede. Dat vragen we om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 139, het 14e vers is onze slotzang. Heen in vrede draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.